Goed, Abraham en geloof. Dat was het onderwerp. En ik moet zeggen dat het, ik best wel veel moeite heb gehad om deze preek voor te bereiden. En best wel heb gestruggeld ook met het verhaal, met het onderwerp. En vooral ook omdat ik denk, als je de verhalen van Abraham leest, zeker het begin van Genesis, het is allemaal heel episodisch opgeschreven. Heel erg technisch. En ieder plaatje, ieder verhaal is als een plaatje met enorm veel diepte, enorm veel schatten. En dus op een gegeven moment zie je door de schat het bos niet meer, zeg maar. En, maar als ik er dan, ik was gisteren nog met Hans aan het over praten en dan hadden we het erover. En eigenlijk waar het op neerkomt, waar Abraham bekend om staat, hè, want Abraham wordt vaak gezien als geloofsheld. En dat is omdat hij geloof had en daardoor gerechtvaardigd werd. Maar als ik dan echt die verhalen echt ga lezen, dan denk ik van ja, het is eigenlijk ook maar een stumperd die van alles doet en van alles mee gebeurt en van alles overkomt. Maar op het moment dat God sprak, bewoog hij. Dus als God spreekt, ook al doe je dat in al je struggling, ben je gebroken, of val je 10 keer of wat dan ook, als je weer opstaat en je gelooft, weet je wel. Als God spreekt, dan moet je bewegen. Als God iets tegen je zegt, dan kom je in actie. En dat is waar hij bekend om stond. En eigenlijk, ik denk dat we vaak gewoon ook tekort doen. En ook God tekort doen op het moment dat we zeggen van ja, het is een geloofsheld. Natuurlijk staat hij wel beschreven in de geloofshelden van Hebreeën, de wolk van getuigen, zoals dat wordt genoemd. Maar als je allemaal gaat lezen, ja, het stopt na Sarah. En daarna wil ik eigenlijk nog weten wat God over Gideon zegt, zeg maar, in Hebreeën, vanuit die context. Want in een Hebreeën is alles zo geweldig. Maar als je echt het verhaal leest, dan denk je ook van ja, de rauwheid. Maar Abraham geloofde God en dat werd hem tot gerechtigheid gegeven. Abraham wordt gezien als een van de aartsvaders. En ook de aartsvader van het geloof voor ons. En in Genesis 12 vers 1 staat, de Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land wat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u vervloeken. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus Abraham wordt geroepen uit de plek van waar hij vandaan komt, om te gaan naar het land wat God beloofd had. En dat komt ook niet helemaal uit de lucht vallen. Want als je een paar versen eerder leest, dan zie je dus, na de toren van Babel, zie je dus gewoon het nageslacht van de zonen van Noach. En dan zie je dus ook Terah. Dat is de vader van Abraham. En die was al vertrokken uit het land Ur, uit bij de Galdeeën. Dus dat is eigenlijk een beetje Zuid-Irak. En ze waren een beetje blijven steken bij Haran. Maar ze waren eigenlijk op weg naar Canaan. Dus er was al iets aan de gang in die familie dat ze daar naartoe moesten gaan. Maar ergens waren ze blijven steken. Dus als God het niet in één generatie kan doen, dan doet hij het in de volgende. Dat zie je ook met de Israëlieten toen ze uit Egypte kwamen. 1 generatie heeft het niet gehaald, die bleef in de woestijn. En dat was aan de volgende generatie om het beloofde land in te nemen. Was dat de bedoeling? Nou, misschien niet. Niet helemaal. Niet zoals het gegaan is, in ieder geval. Maar het is wel zo gelopen. En Gods ogen gaan over heel de aarde om sterk bij te staan wie volledig op hem vertrouwen of volledig aan hem toegewijd zijn. Dat staat in, volgens mij, 1 Kronieken. Gods ogen gaan over heel de aarde om te kijken wie die kan gebruiken. In Jesaja 6 staat ook, wie zal ik zenden? En dan zegt Jesaja, zend mij. Gods ogen is op jou. En het grappige van Abraham was, eigenlijk was het zo dat de God Abraham riep, ondanks zichzelf. God gebruikt jou, ondanks jezelf. God roept jou, ondanks jezelf. Nog voordat jij kracht had, nog voordat er iets gebeurd was, voordat je iets überhaupt kon zeggen, had hij jou al geroepen. Dus God gebruikt jou, ondanks jezelf. Zelfs toen wij vijandelijk gezind waren, toen had hij ons voorbestemd om heilig, smetloos en onberispelijk voor zijn aangezicht te staan, als wij in het geloof blijven. Dus geloof is de sleutel. Maar in principe overkomt die roeping Abraham. Ik bedoel, Abraham was gewoon ergens, ik weet niet, iets aan het doen. Aan het tuinieren of zo. En was in één keer was God daar. En hij had al een besef van God, waarschijnlijk. Want als je de vader van Abraham, die had dus de zoon van Noach nog kunnen, of die had Noach zelf nog kunnen kennen. En de vader van Noach, die had nog koffie kunnen drinken met Abraham. Theoretisch, als je al die geslachtslijnen, als je die tijdlijn, want Abraham, of Adam die leefde 950 jaar. Nou, dan is het nog redelijk dicht op het scheppingsverhaal. Dus ergens wist hij al, was er al wel een besef van een God. Er was iets in Abraham wat zei van, ja, maar dit is, wil ik wel volgen. Dus God gebruikt ons ondanks onszelf. En ook al snap je het nog niet helemaal, ook al voel je het nog niet helemaal, ook al struggle je aan alle kanten, struikel je. God gebruikt ons ondanks onszelf. En God kijkt heel anders. God kijkt naar het hart. God kijkt vooral naar beschikbaarheid en gebruikbaarheid. En bruikbaarheid in de zin van, hey, is hij vormbaar, is hij kneedbaar, wat kan ik ervan maken? En God vindt het heel leuk om gebroken dingen op te pakken en die tot herstel te brengen. Dat is denk ik gewoon zijn grootste hobby, zeg. Gebroken mensen op een buitensporige manier te gebruiken. En daarmee de wijze te beschamen met het dwaze. Het feit dat je een christen bent. Kijk, een christen betekent niet, want het onderwijs. Het thema van de dingen van deze onderwijsserie is in de voetsporen van Jezus. Maar dat betekent dus dat je Jezus moet navolgen. En ik denk dat er heel veel christenen zijn die gewoon niet Jezus volgen. Die de verkeerde kant op uitgaan. Dus het maakt niet uit of je dan iemand uit de vergadering bent, of een pinkster, of evangelisch, of zelfs katholiek, of orthodox bent. Uiteindelijk gaat het erom hoe je reageert op de persoonlijke roeping van Jezus Christus en hoe hij spreekt tot je hart en hoe jij daarin beweegt. Hè, dat je gelooft dat hij zegt dat hij is wie hij is. Dat je gelooft dat hij voor jou is gestorven. En hè, dat je met hem bent gestorven en opgestaan bent. Hè, dat er een toewijding is. Uiteindelijk is dat het enige. Dus een christen gaat als goed is dezelfde kant op, want we zijn volgelingen van Jezus. Dus als God spreekt, dan bewegen wij. Nou, uiteindelijk dan komt hij in het beloofde land terecht. Er is nog een heel gedoe met dat hij naar Egypte moest vanwege de hongersnood. Hij loog over zijn vrouw. En heel het land valt onder de allerlei plagen en toestanden. En uiteindelijk wordt hij toch ontdekt van, hé, maar Sarah is toch echt zijn vrouw. Toen wordt hij uit het land gekikt. Dan komt hij in het beloofde land alsnog terug. En dan ontmoet God hem weer. En het is God die hem ontmoet. Dus het overvalt hem weer. En in Genesis 15 vers 4 staat, maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal niet uw erfgenaam zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voorkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Dus het ging erom van, ja, als ik doodga, ja, wie krijgt dan alles wat ik heb? Want Abraham was een redelijk rijk man. Hij werd gezien als een vorst door de andere groepen die om hem heen leefden. Hij had veel bezit, veel schapen, veel mensen, veel van alles. Dus het was een rijk man. Toen leidde hij hem naar buiten, dus hij is God, en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als je ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde de Heere en die rekende tot gerechtigheid. Dus het is door geloof dat God zegt van oké, het is door jouw geloof, op basis van jouw geloof sta jij recht met mij. Alsof er nooit iets gebeurd is. Alsof een mens die nooit van de boom heeft gegeten. Dat is rechtvaardigheid. Dat is een hersteld in positie. We kunnen elkaar recht aankijken. En daarna sluit God een verbond met Abraham. God gaf hem een opdracht en hij deed het. Hij pakte allerlei dieren. En als je goed leest, dan lezen ze, zijn het ook allemaal dieren die later terugkomen in dat hele tempel gebeuren, zeg maar. En er werd een spoor van bloed gemaakt. En er kwam op een gegeven moment een wandelende oven doorheen. Een wandelende wasmachine heb ik wel eens gezien. Er was iemand die de haken na het verhuizen vergeten was los te maken. Ik denk van ja, die naait eruit. Maar een wandelende oven, ja, dat zijn allemaal van die hele bizarre dingen. Ik ben nog echt aan het wachten tot ze een keer Genesis gewoon goed gaan verfilmen. Als zeg maar zo'n epische, ja, fantasie. Nou, het is geen fantasie, maar het is echt gebeurd. Maar je zou er zo een Lord of the Rings-achtige serie van kunnen maken. Allemaal van die hele diepe, bizarre dingen die er gebeuren. Die bovennatuurlijke dingen. En het overkwam Abraham maar. Maar Abraham gelooft in de Heere en die rekende het hem tot gerechtigheid. En dat is een van de versen die denk ik misschien het vaakst gequote wordt in het Nieuwe Testament. Als bijvoorbeeld Paulus spreekt in Romeinen 4, wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en dat is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar de genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardig, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dus als je werkt voor genade, dan verdien je het niet. Je kan het alleen maar verdienen door niet te werken. Maar wat zie je bij Abraham, eigenlijk het volgende hoofdstuk? Hij gaat God een handje helpen. Want Abraham had gezegd van, Sarah die wordt zwanger. En je zal nageslacht hebben. Maar hij dacht van, Ik ga een handje helpen. Ja, Sarah zat me ook in dat complot, zeg maar. En toen kwam Ishmael. En dan had hij uit eigen kracht gedaan. En als je later kijkt hoeveel effect het heeft gehad, heel het Midden-Oosten, als je al die nakomelingen en zo bij elkaar optelt, Midian, Amalek, de Esau die vermengden zich allemaal, al die ieten die je overal tegenkomt. Nou, het merendeel van die volken zijn al zo'n beetje daaruit ontstaan. Uit ook, zeg maar, niet alleen maar uit Hagar, maar ook uit de vrouwen die na Sarah kwamen. Als je iets uit eigen werk doet, ja, dan je hebt geen idee wat het veroorzaakt. Want God is er niet op zoek naar eigen werken. God, je kan in principe God helemaal niet behagen. Nee, Hebreeën zegt het. Zonder geloof valt God niet te behagen. Dus als je iets zonder God doet, ja, dan please je er God niet mee. Het gaat alleen maar om geloof. Het gaat alleen maar om geloof. Het gaat niet om hoe hard jij je best doet. Het gaat niet om hoe wat jij allemaal doet om te kijken van hoe goed mens je bent. Nee, het gaat om geloof. En geloven in hem die ons ook kan rechtvaardigen. In Romeinen 4 staat dat over Abraham, en hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er van ten volle van overtuigd dat God ook machtig was om te doen wat beloofd was. En in Romeinen spreekt hij in de context van dat niemand rechtvaardig is van zichzelf. Allen hebben gezondigd. Niemand is gerechtvaardigd uit zichzelf, maar gewoon alleen maar door geloof. He, dus dan heeft hij het erover. Maar en Romeinen 5 gaat over gerechtvaardigd zijn door geloof in Jezus Christus. Romeinen 6 gaat over, nou, je bent dood, gestorven met Christus. Dus je moet jezelf als dood beschouwen voor de wet. En Romeinen 7 spreekt van, ja, maar als ik dan toch onder de wet leef, als ik dan toch spreek als iemand die onder de wet leeft, ja, dan zie ik dit conflict in mij. Hetgene wat ik wel wil doen, dat doe ik niet. En hetgene wat ik niet wil doen, dat doe ik wel. Oh, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Nou, Jezus Christus. En in Romeinen 8 gaat hier gewoon verder over het leven naar de geest. Dus als God iets beloofd heeft, dan gaat hij het op zijn manier doen. Dan gaat hij het niet op jouw manier doen. Dan gaat hij het op zijn manier doen. Als God had Abraham een zoon beloofd, ja, dan moet hij niet van God een handje gaan helpen. Want je weet niet wat voor ellende je sowieso... Ik bedoel, hij wist niet wat voor ellende hij zou veroorzaken. Wat voor een haat en nijd er in die familie terecht zou komen. Wat een strijd er tussen die broers, of halfbroers, zeg maar, zou gebeuren. En het is soms zo makkelijk om onder de wet terecht te komen. Om zelf je best te gaan doen voor God. Om zelf, zeg maar... om zelf te werken, om in het reine te staan. En je gaat er nog harder je best doen. En je gaat nog meer je best doen. En je gaat nog meer laten zien hoe goed je bent. En als God, soms zie je ook gewoon dat alles wat je met ellebogen voor elkaar hebt gekregen, dat moet je ook door ellebogen bewaken. En dat zie je tegenwoordig ook. Als je kijkt naar al die influencers of de hele wereld. Je ziet gewoon naar al die wereldleiders, hè, er zijn een aantal bullebakken, nou, die lopen flink de ellebogen met elkaar. Het is allemaal werken van het vlees. En dat is precies niet wat God bedoelde. En daardoor word je ook niet een goed, beter mens van. Het gaat om geloof en geloof alleen. En zodra je er iets aan toevoegt, dan val je eigenlijk onder de wet. Dus je bent gerechtvaardigd door geloof alleen. Je kan niet harder je best doen. God gebruikt jou ondanks jezelf. Maar was de wet dan slecht? Nou nee, het was iets wat door God gegeven was. En in Galaten 4, daar lees je... want daar heeft Paulus het tegen mensen die eigenlijk weer terug zijn gegaan naar de wet... En dan begint hij eerst over van, nou, het is daar heeft hij het over Abrahams kinderen. En dat gaat over de mensen die uit geloof alleen zijn. En dat we alles hebben ontvangen door geloof. Dus alles wat je hebt, dat is niet omdat jij zo hard hebt gewerkt, nee, omdat het jou gegeven is. Alles, al je bezit, al je dingen, al je gunst, al jouw invloed. Alles wat je hebt. Niemand heeft iets tenzij het van boven gegeven wordt. Dus Paulus sprak tegen mensen die terug onder de wet wilden of kwamen. En als ze de wet wilden gaan houden, dan heb je het ook over de werken van het vlees. Dus het in eigen kracht recht voor God willen staan. En als je onder de wet komt, kom je ook automatisch onder de zonde. Want de wet openbaart de zonde. En de loon van de zonde is dood. Dus eigenlijk is de wet een soort van death row. Zeg maar, op het moment dat jij gewoon onder de wet gaat zitten, dan kom je automatisch, krijg je een enkeltje gevangenis. Daar heeft Paulus het ook over. Hè? Als je dan dus in Galaten 3 leest. Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtreding, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. Dus nageslacht met een hoofdletter. God belooft aan Abraham nageslacht. Meervoud, dacht hij. Maar je kan het dus ook enkelvoud invullen. Want uiteindelijk zijn al die beloften die van Abraham die God aan Abraham had gekomen, kwamen terecht via één mens. Het is alleen maar via Jezus Christus. Dat het zeg maar open ging. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Dus de wet was goed om te houden, maar als je er echt, maar het leid, het was niet, het leidde niet tot gerechtigheid. De wet openbaart eigenlijk alleen maar de zonde. Dus op het moment dat jij denkt van, dat je leest dat je iets niet mag doen, ja, dan ben je ervan bewust. Dat is hoe het werkt. Wij zijn niet zo heel goed gemaakt om dingen niet te doen. Dus als ik zeg tegen jullie van, denk niet aan die blauwe dinosaurus op een eenwieler, dan denk ik dat iedereen die blauwe dinosaurus heeft gezien. Ons brein is niet gemaakt om iets niet te doen. Dus er moet een alternatieve weg zijn. Er moet alternatief gedrag zijn. Iets anders doen. We kunnen niet iets niet doen, we kunnen iets anders doen. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Dus eigenlijk was de wet gewoon een soort van gevangenis. Zodra je er in dat systeem terecht kwam, dan bleef je er ook in vastzitten. En je kan er niet uit jezelf uitkomen. Zodra je gaat werken voor God, zodra je je best gaat doen om zelf, los van God, dingen te gaan doen, dan kom je eigenlijk dan moet je volgens die speelregels gaan spelen. Maar God geeft ons een andere weg. En daarin is Abraham onze vader, want hij zegt, het is geloof wat jou rechtvaardigt. En niks anders. Niet een beetje meer, niet een beetje meer van mij, niet een beetje meer van Maggie. Helemaal niks. Maar Jacobus zegt in Jacobus 2, vers 23. En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God, het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Maar daarna zegt hij, geloof zonder werken is dood. Dus als je dan toch gelooft, dan moet er wel iets aan vastzitten. Dus geloof vergt ook actie. Dat betekent niet dat we harder ons best moeten doen. Nee, dat moeten we gaan doen. Op het moment dat God spreekt, moeten wij bewegen. Op het moment dat God ons drijft, dan moeten we bewegen. En wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Wij hebben de geest van God gekregen. En door de geest van hem hebben wij de wet die eerst buiten ons was om ons te veroordelen, nou intern gekregen om gewoon ons te inspireren. Want er staat dat hij ons een nieuwe geest en een nieuw hart zal geven. En dat hij zal maken dat wij in zijn verordeningen lopen. Hij is degene die het werk en het willen doet in ons. Maar het is alleen maar door geloof dat we dat kunnen ontvangen. Dus geloof is ons startpunt. Het is niet vanuit eigen werken. Je kan jezelf niet naar de hemel werken. Maar als je eenmaal toch gelooft dat je in die positie staat, ja, dan mag je gaan bewegen in de dingen die God je heeft laat zien. Dat is het spanningsveld. Dus als op het moment dat God spreekt, dan moet jij bewegen. En al deze dingen overkomen Abraham elke keer. Dus als God sprak, God ontmoette hem en er gebeurde wat. Er was een dialoog en Abraham reageerde. Abraham had een houding naar God. Waar God iets mee kon. Abraham had blijkbaar zo'n hart van binnen dat hij een vriend van God genoemd werd. Maar Abraham kwam in actie op het moment dat God sprak. Abraham, zijn geloof bracht hem ook op plekken waar hij anders niet had gekomen. Het is het beloofde land. En wat is jouw beloofde land? En wat zijn de dingen die God tegen jou heeft gezegd? En soms is het zo makkelijk om te zeggen, ja, ik geloof, zonder er iets aan vast te plakken. Er zijn heel veel mensen, ik denk dat iedereen hier wel gelooft dat God nog steeds een God van wonderen is. Maar ik zal niet vragen hoeveel mensen de afgelopen 4 maanden mensen de handen hebben opgelegd. En te bidden voor genezing. Bijvoorbeeld even een voorbeeldje. Geloof vergt wel actie. Jezus navolgen is ook direct in zijn voetsporen wandelen en te doen wat hij deed. In alle gebrokenheid, want het gaat niet over jou. Het gaat, God gebruikt je ondanks jezelf. Als je kijkt naar de discipelen, daar waren ook een stelletje stumperd. Maar God gebruikte ze. En blijkbaar waren ze bruikbaarder dan de fariseërs die op dat moment rondliepen en heel de Bijbel uit hun kop kenden. Maar Abraham geloofde en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dus als God sprak, bewoog hij. En daardoor had God zoiets van, dat vind ik geweldig, hier kan ik iets mee. Maar tot nu toe had het hem nog niet zo heel veel gekost. Ja, misschien een schaap, een paar schapen, een kalf en een wat duiven. Maar echte offers doen altijd een beetje zeer. Als je een offer brengt en het is het kost je niks, dan zou je eigenlijk moeten navragen of het ook echt wel een offer is. Echte offers doen altijd een beetje zeer. En er is één geschiedenis die ik kort met jullie wil behandelen. Want dit vind ik echt gewoon het allermooiste van het hele stuk van Abraham. Want tot nu toe heeft hij elke keer werd hij een beetje gestretched in zijn geloof. Elke keer moest hij meer vertrouwen. Ja, is het nageslacht in het algemeen? Nee, het is nageslacht met Sarah. Oh, Sarah moest zwanger worden. Oh, ze kregen een nieuw naam. Abraham werd Abraham. Dus in het laatste stukje zit een verwijzing in naar menigte. Zo van enkelvoud naar meervoud. Dus de potentie zat erin. Het moest er alleen nog uitkomen. Maar elke keer wordt hij een beetje gestretched. En dan zie je hier in Genesis 22 zie je echt een hele mooie geschiedenis. En dat is eigenlijk gewoon de praktijktoets van Abrahams geloof. En er staat. En het gebeurde na deze dingen. Dus na al die dingen die er gebeurd waren. En het waren echt best wel heel veel losse verhalen, losse stukjes geschiedenis. Dat God Abraham op de proef stelde. Een praktijktoets. Hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. En op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag de plaats in de verte. En hij zei tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zal ik met de jongen daar naartoe gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen ze beiden samen. Dus Abraham ontving van God. Dus de God sprak tot, God, tot Abraham en hij bewoog. Want je ziet in vers 3, er staan wel 6 werkwoorden. Hij stond, hij zaalde, hij nam, hij kloofde, hij stond op en hij ging. Geloof vergt actie. En ik denk dat er bijna geen enkel ander vers is waar zoveel werkwoorden in één zin staan hier in de Bijbel. Maar Abraham kwam in beweging, gewoon gelijk. Terwijl God echt wel iets, daadwerkelijk echt iets vroeg van hem. Abraham zei tegen zijn knechten, nou het woord knechten in de Bijbel, in de grondtekst, wordt ook vertaald met jonge mannen. En dat is hetzelfde woord wat ook gebruikt wordt voor Isaac. Dus Isaac was helemaal geen jochie, zoals dat in de meeste kinderbijbels wordt betekend of beschreven. Ik bedoel, God houdt niet van kinderoffers, dat is echt een gruwel in zijn ogen. Als je wat later in zijn ding, nee, dat was gewoon een jong volwassen kerel. Misschien wel rond een jaar of 30, 33. En die ging mee. En hij nam knechten mee. Ze waren 3 dagen op reis. Ja, dat doe je niet met kinderen. Niet op die manier. man van 100 jaar oud of zo en dan een paar kinderen. Ja, dat, nee. Dus Abraham nam zijn volwassen zoon nam hij mee. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie hier ben ik mijn zoon. Hij zei, zie hier is het vuur en het hout. En waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal voor zichzelf voorzien van het lam van het brandoffer. Mijn zoon. Zo gingen ze beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God genoemd had. Abraham bouwde een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem het op het altaar, bovenop het vuur. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Je ziet gewoon een vader die een gewillige zoon op het punt staat om te offeren, op het hout. Waar gebeurde dat? Op Moria. En wat is Moria? Moria is later ook de plek die David kocht en waar Salomo de tempel bouwde. Er zou het zo kunnen zijn dat het gewoon precies op dezelfde plek stond als waar een paar duizend jaar later ook een zoon aan het kruis hing als offer van de vader. Is dat niet mooi? Maar een engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham, zie, hier ben ik. Toen zei hij, strek uw hand uit naar die jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u godsvrezend bent en dat uw zoon uw enige niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam het ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt het tot op heden dag gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mezelf, spreek de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zal talrijk maken. Als de sterren van de hemel en als de zand van aan de oever van de zee. Uw nageslacht zal de poorten van de vijanden in bezit nemen. En uw nageslacht zullen alle. En in uw nageslacht, met hoofdletter, zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Daarna keerde Abraham terug naar de knechten. Zij stonden op en gingen samen met hem naar Beerseba. En Abraham bleef in Beerseba wonen. Abraham had de test volstaan. Hij was alles wat hij van God gekregen had, het meest kostbare, durfde hij ook weer God terug te brengen, terug te leggen in de handen van God. Durf jij dat met jouw leven? Durf jij dat met jouw spullen? Met alles, al jouw bezit, durf jij dat met alles wat God beloofd had gegeven, durf je dat ook weer terug te geven? Of hou je daaraan vast? Want niemand heeft iets gekregen tenzij God het gegeven heeft. En Abraham durfde God te vertrouwen. En je kan God alleen maar vertrouwen op de dingen die je hem toevertrouwt. Dus hoe meer je hem geeft, hoe meer je ziet dat hij te vertrouwen is. En dan moet ik al denken aan wat geloof dan is. Want geloof is ook vertrouwen. Dus je hebt bijvoorbeeld, is een muntje, twee kanten van hetzelfde medaille. Geloof en vertrouwen. En er was een zendeling, John G. Lake, die zei gewoon tegen God, gebruik mij als een muntje in uw zak en spendeer mij op welke manier dan ook. En hij gaf gewoon alles in de handen van God. En vertrouwde hem met alles. Maar God heeft echt wondere, mega grote dingen door hem heen gedaan. En zo was het leven van Abraham ook. Als God sprak, bewoog Abraham. En Abraham vertrouwde God. En geloofde God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Misschien zit jij hier wel. En vertrouw je God nog niet op alle punten. Misschien merk je toch in je eigen leven, joh, ik doe eigenlijk toch wel heel veel zonder God. Ik doe heel veel los van God. Ik doe heel erg mijn best voor God. Misschien heeft God tegen jou gezegd, iets tegen jou gezegd. Of misschien heeft God iets tegen jou, aan jou beloofd. Maar je bent nog niet in actie gekomen. Dan wil ik zeggen dat het vandaag gewoon ook een kans is om gewoon ook daar nieuw terug in te stappen. Misschien ben je teleurgesteld door het lange wachten. Abraham heeft bijna 25 jaar moeten wachten, hè, tussen de eerste keer dat hij belofte kreeg en het moment dat hij het kreeg. En hij was al ruim 100 of zo toen hij zijn zoon kreeg. Er is hier een gebedsteam. En als je straks gebed wil hebben, dan loop er naartoe. En die mensen kunnen je helpen. Misschien kan het gebedsteam even hun handen opsteken. Even dat ze de... Kunnen jullie zien wie het is? Okay. Misschien is het zelfs zo dat jij nog nooit iets van God hebt gehoord. Maar dat je wel merkt, hey, God roept mij. Misschien heb je nog geen persoonlijke relatie. Misschien heb je alleen maar over hem gehoord. Maar nog geen directe verbinding. Misschien heb je je leven nog niet volledig in zijn handen gegeven. Ook dan wil ik je uitnodigen om gewoon zometeen naar het gebedsteam te gaan. Want er is niks moois om te zijn als dit muntje. Want dat muntje kan niks van zichzelf. Van mezelf doe ik alles fout. Van mezelf heb ik vaak gewoon zo het idee dat ik zo'n stumperd ben en zo aan het worstelen ben. Maar ik weet dat als ik wie op God vertrouwen, die worden niet beschaamd. Ik weet dat als dat hij me geroepen heeft, ik weet dat hij mij wil gebruiken. En dat mijn hart gericht is op hem. En dat is de enige kwalificatie. Ik vertrouw op hem. In alles wat ik heb. Dus als jij nog nooit je leven aan Jezus hebt gegeven, dan wil ik je uitdagen. Waarom zou je dat niet doen? Als je nog nooit een persoonlijke ontmoeting met Jezus hebt gehad, laat voor je bidden. En want we willen je graag bij hebben. Want het gaat alleen maar door geloof. Je kan niet werken om bij God in het reine te komen. Je kan niet harder je best gaan doen. Je moet jezelf niet eerst oppoetsen om bij de troon van God te komen. Nee, het gaat erom dat je in al je gebrokenheid bij God terechtkomt. Want in onze zwakte wordt zijn kracht zichtbaar. Dus hoe gebrokener je bent, hoe meer kracht er voor jou is. Hoe meer genade er voor je is. Dat is heel gaaf. En dat is wat we kunnen leren van Abraham. Een gebroken man die op God vertrouwde. Op de meest gebroken manier. Maar wel volledig. Amen.